Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij onze nieuwe podcast. En daar mag ik vandaag Octavia interviewen, want het gaat over activiteiten die door inschrijvers gedaan worden. En daar weet Octavia alles vanaf.
Uiteraard.
Dus zet je schrap, Octavia gaat los vandaag.
Ja, en het is voor inschrijvers, maar natuurlijk ook voor inkopers. Hè? Want het is altijd interessant om te horen hoe inschrijvers dat doen. En als ik Peter alweer kijken van ja. Maar het is wel zo. Ik bedoel, een heleboel inkopers hebben geen flauw benul wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt. Maar goed, dat is de voorzet.
Ja, dat was mijn tekst. Beginnen. Dat was mijn tekst die ik opgeschreven had. En je snapt het al, de inschrijver neemt de lead over hier, ook in de podcast.
Ja.
Het inschrijven op aanbesteden. Als je dat kernachtig mag formuleren, moet formuleren. Wat is dan de kern van dat inschrijven?
Dat is dat je het als team moet doen. En niet alleen een adviseur erbij, maar het is een teamprestatie. En dat is eigenlijk in dubbele zin. Het is een team van onze kant uit die de inschrijver ondersteunt. Maar bij de inschrijver is het ook een teamprestatie. Want dan moet je er ook meerdere mensen bij betrekken.
Ja, dat klopt. Nou, dat was ook wat ik in gedachten had. Van,
ja, ik zag je al enthousiast knikken.
Ja, van het is teamwork.
Het is teamwork, ja,
en,
dat klopt.
Nou ja, de spiegel aan de andere kant is dat dat natuurlijk ook teamwork is. Dus ik denk dat het voor aanbestedingsdiensten ook zinnig is dat men weet van, hey, het is niet alleen maar sales of account management of die dat doet. Het is een heel team die daar
achter staat. Ja, het is team en jij noemt sales en account management. Ik verwacht altijd dat de accountmanager erbij is. Ja. Maar goed, ik werk voor wat kleinere opdrachtgevers. Die hebben vaak 1 of 2 accountmanagers, soms niet. Doet de directeur-eigenaar doet het zelf. Dan wil ik dus graag de accountmanager of de directeur-eigenaar in het team. Wie ik er niet in wil, is iemand van communicatie en marketing. Maar daar komen we straks van op.
En
ik heb wel specifieke oordelen wie ik in mijn team wil hebben en wie niet.
Ja. Je bent dus gewaarschuwd als je Octavia inschakelt. Nou is het natuurlijk altijd.
Maar dat is een cliffhanger.
Ja, dat is een cliffhanger.
Daar moet je het nog wel even over hebben staan.
Ja, dat heb je al aangekondigd. Als ik even de vergelijking maak, toch even naar de aanbestedende dienst. Een inkoper kan nooit een aanbesteding in zijn eentje doen. Ik zeg het nog maar even, voor alle duidelijkheid. Die heeft iemand nodig met kennis van zaken. Hoe is dat bij jou?
Nou, die kennis van zaken heb ik niet. Nee. Zo. Dat is duidelijk. Ja. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Dat heeft mijn opdrachtgever wel. Dus de leverancier die inschrijft, die heeft kennis van zaken. En ik meld ook altijd van, joh, jullie zijn degene die weten wat je doet, waarom je het doet en waarom een opdrachtgever blij van jullie wordt. Wij weten aan onze kant van mijn team, zeg maar, hoe de aanbestedingswet in elkaar zit, wat een inkoper mag doen en niet doen, waar de grens ligt. En wij weten hoe we datgene wat mijn opdrachtgever, dus de inschrijver, doet, hoe je dat goed op papier zet, hoe je zorgt dat hij de verklaringen goed tekent, goed invult, het juiste kruisje zet, de UEA invult, dat soort zaken. En als zaken niet duidelijk zijn, hoe je de goede vragen stelt om te zorgen dat het duidelijk is. Dus in die zin, ik weet niet specifiek van elke inhoud van elk vakgebied wat, maar goed, ik heb ondertussen een paar 100 aanbestedingen al gedaan, of 100, geloof ik. Dus ik weet er onderhand wel iets van, maar dat is prima. Weet je, je kijkt er met een wat afstandelijke blik naar en dan kun je vaak de beste vragen stellen om de goede informatie te krijgen.
Ja, daar ben je dus heel ervaren in. Maar hoe begin je nou? Wat is het eerste draadje wat je oppakt? Is dat het praten met mensen?
Nee, wat ik doe, dan belt er een opdrachtgever en die zegt van, joh, ik heb hier een aanbesteding, wil ik inschrijven? Dan zeg ik, joh, hartstikke fijn. Nou, dat wil hij dan met mij doen en mijn team. Nou, prima. Dan krijg je natuurlijk het traject van offerte maken en dat soort dingen. Wat we volgens doen is dat wij zelf de stukken downloaden van Tendernet of van welk platform dan ook. Dan maken wij een projectdocument. Daar staat van alles in. Het is een verkorte weergave van de aanbesteding, maar ook allerlei zaken die wij vinden wat van belang is. En dan hebben we een startoverleg met de inschrijver en dan bespreken we dat document. En dan bespreken we met de opdrachtgever wat is nou precies die aanbesteding. Wat wil je? Wat wil de aanbesteden dienst? Kun je dit? Wil je dit? Allemaal van dat soort zaken. En in dat overleg gaan we dus inhoudelijk op de aanbesteding in en maken we ook vervolgafspraken van wie gaat wat doen. Ja.
Nou, ben jij een externe, hè? Want je zei al, jij werkt voornamelijk voor kleinere bedrijven. Is dit wat jij weet bij grotere bedrijven ook het geval, maar doen ze het zelf met een tenderdesk?
Ja, dan gaat het. Want ik heb ook interim gezeten bij allerlei grote organisaties. Ja. Daar gaat het op dezelfde manier. Mensen moeten stukken lezen en dan ga je dat bespreken en dan ga je kijken van, goh, wat houdt het in? Kunnen we dit? Willen we dit? Wat weten we van de opdrachtgever? Kennen we die? Hebben we genoeg informatie om een inschrijving te doen? Wat zijn de vragen? Wat zijn de onduidelijkheden? Of je nou in een grote organisatie tendermanager bent of je bent extern bij een wat kleinere, dat maakt niet uit. Werkwijze is vergelijkbaar, is hetzelfde.
Nou, noemde jij in de voorbereiding iets over brons, zilver, goud. Dan denk ik altijd aan de Olympische Spelen. Ja, heel gek.
Ja, maar dat snap ik.
Misschien kan jij uitleggen wat jij daarmee bedoelt.
Nou, dat zijn de teksten, de antwoorden op de gunningscriteria. Ja. Wat je doet als team, is dat je dus met de inschrijver bespreek je de aanbesteding. Aan de ene kant ga je vragen stellen aan de aanbesteden dienst over onduidelijkheden. Aan de andere kant begint de tekstschrijfster van ons, gaat de opdrachtgever interviewen en die gaat die gunningscriteria beantwoorden. Ja. En ik ben Groningse, ik ben erg nuchter. Ik weet dat er bureaus zijn die zeggen van je hebt brons, zilver, goud. Ik zeg altijd je hebt de conceptversie van de teksten, van de beantwoording van de gunningscriteria. En daarna heb je versie 2, 3, 4 enzovoort.
Ja, dat herken ik ook aan de andere kant. Gewoon versienummers.
Ja, dat zal.
En
ja.
Ja, als het proces vlot verloopt, dan stopt het meestal bij 4 of 5. Kost het wat meer tijd, dan zit je op 9 of 10.
Nou ja, bij inschrijvers zit het vaak op versie 2, 3. Soms wat meer als het ingewikkeld is. Maar dat maakt mij verder niet uit, die hoeveelheden versie. Het gaat erom dat de eerste is gewoon de conceptversie. Ja. En dan volgt altijd overleg met de opdrachtgever. Als onze tekstschrijfster schrijft, redigeer ik. Dus dat houdt in dat ik kijk van, goh, wat staat er? Is het antwoord op de vraag? Is het onderscheidend? Kunnen we hier wat mee? Allemaal van dat soort zaken. En daarna gaat het naar de opdrachtgever, die leest het en dan bespreken we het.
Moet je daar nog veel uitleggen op wat wij als inkopers produceren? Hè? Wij bedenken allemaal dingen, procedureel. Ja. Een deel wetgeving, een deel eigen procedures, beoordelingssystematieken, vraagstelling. Moet je daar veel duidelijk maken aan jouw klanten, de inschrijver, het bedrijf wat gaat inschrijven?
Ja, in de regel wel, omdat je ziet dat het organisaties zijn die niet vaak inschrijven en die daar dus weinig kaas van gegeten hebben. Kijk, ik weet in de tijd dat ik interim was bij grote organisaties, die weten allemaal hoe het werkt en daar hoef je niks te vertellen over de UEA en over procedures. Maar kleinere bedrijven, ik heb wel eens bedrijven gehad die schrokken van de documenten, omdat daarin staat standaard dat als iets niet duidelijk is, dat je dat moet vragen, want anders. Maar ja, dat weet jij ook. Dat zijn van die standaardzinnen die erin staan. Nou ja, daar lees ik diagonaal doorheen. Ja. Maar deze inschrijver had het helemaal gelezen. En die had zoiets van, hè, wat moet ik? En anders word ik uit de procedure gezet. En nou, die schrok. In die zin moet je inderdaad wel veel uitleggen. Ook waar een UEA voor dient. En een gedragsverklaring. En al dat soort dingen. Maar dat is prima.
Ja, heb je dat?
En je moet uiteraard ook uitleggen hoe het werkt met de beoordeling. Hoe dat in elkaar steekt. Ja. Ja, en dan weet jij ook, dan zie je ook soms in documenten staan dat niet alles over de beoordeling erin staat. Ja, dan gaan we dat vragen.
Ja, nou ja, dat is het jouw stokpaardje natuurlijk ook, maar terecht. Weet je, dat is niet alleen bij de aanbesteding zo, maar ook in een gesprek wat je met iemand voert. Als iets niet duidelijk is, vragen en niet zelf gaan invullen. Hè?
Nee, nou ja, dat is ook, nu jij het noemt, een van de belangrijkste tips die wij meegeven. Wij zeggen aan het begin, jullie lezen de inhoudelijke zaken. Wij lezen alles van procedure, voorwaarden, contracten. Als je merkt dat je een aanname doet, dan moet je daar een vinkje bij zetten, want dan gaan we daar een vraag over stellen. Want je moet het gewoon zeker weten.
Je had het daar straks al even over mensen interviewen. Aan welk aantal mag ik dan denken?
Nou, het zijn de meeste maar 2 of 3.
Oké. Ja, mensen. Hey.
Nou ja, je moet iemand interviewen bij mijn opdrachtgever om de informatie te achterhalen. Als daar staat, maak een plan van aanpak over X. Ja, dan moet iemand vertellen hoe die dat doet of een voorbeeld aanleveren. Ja, in de regel interview je de directeur, eigenaar of de accountmanager. Of nu zijn we bij wat grotere organisaties aan het werk. Dan interview je medewerkers die er vakinhoudelijk bij betrokken zijn. Die daar alles van weten. Maar in de regel, ja, bij wat kleinere organisaties 1 of 2 man. En bij grotere organisaties, waar ik nu toevallig dan ook zit, zijn het soms al 3 of 4 man.
Ja, dat herken ik wel hoor. Want aan de andere kant gebeurt het ook. Ik zie de beste resultaten als je met 3 mensen een programma van eisen, gunningscriteria uitwerkt. Dat is de inhoudelijke deskundige. Dat is heel goede ervaringen mee. De contractmanager die met de uitvoering, bij de uitvoering betrokken is geweest. En ik zei de gek als procesbegeleider en voor het stellen van... Ik noem het altijd domme vragen, maar dan word ik altijd gecorrigeerd. Nee, er zijn geen domme vragen. Dus dat zijn de vragen die niet gesteld worden. Dus daar zit gewoon ook een parallel tussen. Het proces aan beide kanten kent overeenkomsten.
Ja, weet je, en je moet je ook voorstellen onderhand als je, zoals bij ons aan onze kant, ik weet niet hoeveel 100 aanbestedingen gehad hebt, dan heb je een lijstje met standaard vragen die je hebt liggen voor aanbesteden diensten. Ja, die leg je ernaast. En sommige kun je standaard overnemen. En sommige, soms zit het gewoon goed in elkaar. Dat is niet nodig. Maar je ziet soms ook dat er niet staat hoeveel mensen in een beoordelingscommissie zitten. Of welke rollen en functies. Beoordelingssystematiek is niet altijd duidelijk. Ja, dat vragen we gewoon.
Ik bedenk nu een hele aparte vraag. Eigenlijk zouden wij als aanbestedende dienst aan de inschrijver ook eens moeten vragen. Wie zitten er eigenlijk bij jullie achter de productie van dat aanbestedingsdocument? Laat ons dat maar eens weten.
Dat kun je na afloop vragen.
Of het wel goed gebeurt. Dat gedaan
is. Maar dat zijn meestal, Peter, degene die op gesprek komen. Die hebben het opgesteld.
Terecht. Nou is het werken naar een definitieve versie, toch? Hè? In het hele proces.
Ja.
Wanneer komt dat point of no return? Dat je zegt van nou, we zijn er bijna... Wie besluit daarover trouwens bij jouw klant, bij de inschrijver?
Dat is altijd de opdrachtgever.
Ja, maar... Nee, dat snap ik. Ik bedoel, jij bent de adviseur, procesbegeleider. Geef het beestje een naam. Dus de opdrachtgever van jou, de inschrijver, die moet uiteindelijk de definitieve klap geven. Maar wie is dat dan binnen die organisatie?
Ja, je ziet dat meestal een combinatie is van of directeur-eigenaar... of de bedrijfsdirecteur, of in overleg met de accountmanager, het team aan de andere kant.
Maar die mensen, ja?
Kijk, wat je niet moet vergeten, is dat wij soms kent de inschrijver de organisatie al. Nou, dat is niet altijd een voorsprong. Dat kan soms heel hinderlijk werken. Dus daar moet je ook heel alert op zijn. Soms werken ze er niet, maar ze weten er wel een heleboel van. Nou, dat is ook handig. En wat wij, die informatie verwerk je dus in de teksten. En wat wij soms ook doen, als de klant nieuw voor ons is, is dat wij een sessie houden met de klant. Wie zijn jullie? Waarom doe je dingen? Waar wordt een opdrachtgever blij van? Nou, sterkte, zwakte analyse, dat soort zaken. En dan niet alleen van hem, maar ook van het concurrentieveld. En dan halen we zaken uit die we vervolgens als rode draad door het antwoord verwerken, de beantwoording van de gunningscriteria. Ik heb het ook in mijn boek uitgewerkt hoe wij dat doen. En dat maakt dat je uiteindelijk een tekst krijgt die onderscheidend is en die toegespitst is op wat de aanbesteden dienst wil.
Ja, je noemt even jouw boek. Nu heb ik niet alle titels op een rijtje. Wat is het? Even de reclameboodschap tussendoor. Mag wel.
Ja, even de reclameboodschap. Handboek inschrijven op aanbestedingen. Ja. En in de laatste versie, die heb jij gerecenseerd, Peter.
Ja.
Handboek. Daar staat, heb ik een heleboel toegevoegd over het schrijven van teksten. Omdat je ziet, en dan komen we even weer terug op die communicatie en marketing. Het is geen marketingstuk, het is geen communicatiestuk. Ik heb wel eens opdrachtgevers die zeggen van ja, wij hebben een communicatiedame, die wil graag in het team. En dan zeg ik altijd, nee, doe maar niet. Hou die maar heel ver weg. Want een inschrijving op een aanbesteding is geen commercieel stuk. Het is geen marketingstuk. Het is niet te vergelijken met je website teksten of teksten voor een flyer. Het is een inschrijving op een aanbesteding. En dat is een niche-markt qua tekstschrijven. Ja. Maar er zitten gewoon een heleboel zaken bij die van belang zijn. En dat moet je niet neerleggen bij een commercieel iemand. Dat is wel eens gedaan dat iemand zei bij mijn opdrachtgever van... Goh, wij hebben zelf iemand die schrijft. Nou, prima, laat maar zien. Maar het waren allemaal commerciële teksten. Ja, daar zit een aanbesteden
niet op. Nee, want dan krijg je allemaal van die... marketingpraat, holle frasen. Het grappige is dat ik de beoordelaars...
Noem eens wat voorbeelden dan.
Wij gaan nu... Daar komt-ie. Wij gaan nu ontzorgen.
Ja.
Dat is de meest korte, platgeslagen versie. Maar ja. Dat soort zaken, het wordt niet concreet gemaakt. Het blijft... Ik snap ook wel, maar ja... Ik lees marketingteksten ook op die manier, als ze buiten de aanbesteding zitten. En dan denk ik wel eens, joh, je zegt eigenlijk niks als leverancier.
Nee, dat klopt. En dan wordt een aanbesteding niet blij
van. Die worden daar zeker niet blij van. En ik neem het ook altijd mee in mijn workshop aan de beoordelaars. Let op dat soort woorden. Maar even, als je nou kijkt naar... toch nog even terug naar jouw boek, waarvan je net de titel genoemd hebt. Ik wil nog even een positieve disclaimer zetten. Laat je niet afschrikken door het woord handboek. Want het is op een hele prettige manier geschreven. Het leest als een trein. Ja.
Nou ja, je leest het denk ik zoals ik het al vertel.
Op jouw manier.
Dank voor het compliment, maar dat klopt. Dat krijg ik ook heel veel terug. Dat klopt.
Dat was de eindreclameboodschap. Wat zijn nou de essentiële factoren voor jou... die jij terug wil laten komen in de inschrijving?
Nou, dat is dat je gewoon als eerste antwoord geeft op de vragen van de aanbesteden dienst. Dat is denk ik wat jij bedoelt.
Ja, in ieder geval, want als dat antwoord er niet in staat, krijg je minpunten.
Ja, precies. En het moet in de volgorde die de aanbesteden dienst
heel
aangeeft.
Goed, Octavia.
Dat geef ik ook altijd aan. Je moet de woorden gebruiken die de aanbesteden dienst gebruikt. En ik heb wel eens inschrijvers gehad die zeiden, ja, maar dat noemen wij niet zo. Ik zeg, dat is prima, maar in deze inschrijving noemen wij het zoals de aanbesteden dienst erover heeft. Want anders
dit is een hele moeilijke, want we hebben het wel over overheidsorganisaties. En die maakt wel een slag, die maken wel een slag in hun taalgebruik. Maar met aanbestedingsdocumenten lopen we daar toch nog wel even achter.
Oh, schijt uit. Ik heb wel eens ik heb een macrootje, Peter. En luisteraars. En dat macrootje laat ik wel eens over teksten gaan van inschrijvers, maar soms ook over documenten van de aanbestedendienst. En dat macrootje slaat overal aan, dat maakt hij geel, bij woorden als kunnen, willen, zullen, moeten, zal, kan, dient, dienen. Nou, je wil soms niet weten hoe het document van de aanbestedendienst eruit ziet. Maar dat is dus lastig, want dat maakt het heel lastig leesbaar. En het grappige is dat inschrijvers, als ze zelf schrijven, nemen ze dat taalgebruik over. Gaan ze ook zo schrijven? Dat is echt te gek voor woorden.
Nee, dat is psychologisch heel verklaarbaar. Dat doe je in gesprekken ook. Als jij een half uur met een Hagenees of een Amsterdammer praat, moet je maar eens opletten. Dan ga je ook dat accent een beetje overnemen. En dat met schrijven ook. Luisteraars, ik kan uit eigen ervaring vertellen dat de tool Octavia Siertsema heb ik ook een keer toegepast op mijn aanbestedingsdocument.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik werd er helemaal gek van hoeveel opmerkingen er terugkwamen. Vooral het woordje dient zit inmiddels in de allergiehoek.
Ja, dat staat, ja.
En het grappige is dat ik dat wel eens bij een opdrachtgever daarna heb gezegd. En dat die zei van... Ja, maar dit is verplicht taalgebruik.
Maar, dat is onzin. Volgens mij is dat klinkklare
onzin. Maar in ieder geval, jullie weten nu in ieder geval welke woorden je niet mag gebruiken.
Ja, dat moet je niet doen. Kijk, de aanbesteden dienst wil iets concreet horen. Dus als je zegt, wij zijn van plan of wij zullen de ISO gaan halen. Nee, zeg dan gewoon, wij gaan volgend jaar de ISO-certificering realiseren. En dat geldt voor heel veel meer. Ik heb wel eens opdrachtgevers gehad, dan zei ik tegen hun, nou vertel eens, zo'n plan van aanpak, hoe doe je dat? En die vertelde dat. Ik zei, nou, dan zet je dat op papier. En die zei tegen mij, is het zo simpel? Ik zei, ja, zo simpel is het. Geef gewoon sec antwoord op de vraag. En daarna komen wij wel met de pen. En dan gaan we zorgen dat het nog onderscheidener, et cetera, wordt. Maar zo is het. Zo ingewikkeld. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Geef gewoon sec antwoord op de vraag. En wat daarbij van belang is, en daar doe jij denk ik ook op. Denk vanuit de aanbestedende dienst. Denk niet wat jij zelf naar voren wil gooien als inschrijver, als organisatie, als commerciële dienstverlening. Want dat is een hele veelgemaakte fout. Maar denk vanuit de aanbestedende dienst. Ik word heel vaak gebeld door bedrijven die hebben ingeschreven en dan zijn ze het niet geworden. En dan zeg ik altijd fatsoenshalve, nou stuur maar en stuur de uitvraag. Echt, ik weet, ik kan je, ja dat klinkt heel arrogant, maar ik kan je op voorhand vertellen waar het in zit. En dan zie ik het ook. Dan hebben ze eerst tekst geschreven wie ze allemaal zijn, wat ze doen, hoe goed ze zijn, welke bedrijven ze allemaal voor werken, waar ze goed in zijn, dat soort dingen. En ik zit te denken aan een voorbeeld, maar als ik dat voorbeeld noem, weet iedereen wat erover gaat. Dat is het lastige. Dus ik moet daar even twee tellen over nadenken.
Zal ik in de tussentijd even doorpraten? Dan kan maar jij dan, denken.
Ja, maar echt het antwoord op de vraag, dan hadden ze 3 A4 om te beantwoorden. Ja. En in de laatste halve A4 kwam het antwoord. Ja, de aanbesteden dienst, zeg ik altijd tegen inschrijvers, stelt niet voor niets die vragen. Want, dat vraag ik dan aan Peter, waarom stellen ze die open vragen, die gunningscriteria? Waarom doe je dat als inkoper, als aanbesteden dienst?
Oh, wacht even, daar hebben we niet over gesproken, dat jij mij gaat bevragen. Nee.
Nee, ik ga je maar.
Moet ik wel kunnen volgens jou, hè? Ja, om dat onderscheidend vermogen naar buiten te halen. We hebben onze eisen, hè? Knock-out, ja, nee. Nou, simpel. En daarbovenop wil je de toegevoegde waarde van de klant. Ik moet heel eerlijk zeggen, wel een nuancering. Dat is niet altijd mogelijk. In bepaalde segmenten zit er geen echt onderscheidend vermogen in. Maar dan zie je aanbestedende diensten ook nog wel eens in de valkuil trappen. Dat ze dan toch weer dingen verzinnen met kwaliteitsplannen.
Ja.
En ja, dat is allemaal veel van hetzelfde. Dus wees daar ook als inkoper, toch nog een tip voor een inkoper in deze podcast voor inschrijvers. Ja. Wees daar in ieder geval kritisch op en stel alleen die gunningscriteria op waar een leverancier zich echt in kan onderscheiden.
Ja, nou is dat denk ik best wel lastig hoor. Maar het is ook nogmaals aan inschrijvers, kijk wat er gevraagd wordt door de aanbestedendienst. En ook zelfs daar kun je vragen over stellen. Als jou niet duidelijk is, en dat gebeurt regelmatig, wat ze nou precies willen zien, wat ze willen weten, stel daar dan vragen over. En nogmaals, je moet redeneren vanuit de aanbestedendienst. Die aanbestedendienst, zeggen wij altijd, stelt die vragen niet voor niets. Waarschijnlijk, zeggen wij, is er in de afgelopen contractperiode, zijn er dingen verkeerd gegaan of misschien niet helemaal goed. En dan willen ze weten van nieuwe inschrijvers of van degene die inschrijven, hoe die dat probleem gaan oplossen. Dus, en dat jij eraan voldoet, aan die opdracht dat je dat kunt uitvoeren, dat laat je met referenties wel zien. Dus je hoeft niet te vertellen hoe goed je bent en wie je nog meer levert. Dat zien ze aan de referenties. Nee, het gaat op. Maar denk vanuit de aanbestedende dienst, wat is hun probleem? En ze stellen die vragen en hoe ga jij dat voor hun oplossen? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
Ja, en dan doen ze het goed als aanbestedende dienst. Want soms gaan ze ook dingen oplossen in hun teksten. Met problemen met leveranciers die ze gehad hebben. En daar hebben we ook al eerder over gehad. Dan krijg je die hele lange teksten vanuit aanbestedende diensten.
Ja. Maar als het goed is, staat er in de documenten iets van een doelstelling wat de aanbestedende dienst met deze aanbesteding wil. En daar kun je aan aanhaken. Er staat er niet altijd in, en dan vragen wij er wel eens naar. Maar je mag goed weten wat een aanbestedende dienst wil met die aanbesteding, contract, wat dan ook. En ook daar geldt, denk vanuit de klant. Bedenk wat zij willen en kijk of jouw oplossing daarbij past.
Nou weet ik niet of we dit al een keer eerder in een, aansluitend, of we dit al eerder een keer in onze podcast hebben behandeld. Maar ik heb recentelijk bij een opdrachtgever zo'n goede omschrijving ook gekregen van de aard en de cultuur van de organisatie, dat het was ook de leveranciers opgevallen. Want normaal gesproken, zal ik maar eerlijk vertellen, pakte ik meestal een tekstje van het internet over de organisatie, die knalde ik erin, klaar, door. Maar deze organisatie heeft echt tijd besteed aan te beschrijven wie ze zijn, wat hun doelstelling was, wat hun cultuur was. En die zochten daar ook echt een leverancier bij. Want al die leveranciers die zouden inschrijven, het was IT gerelateerd, die kunnen natuurlijk IT doen. Hè? Daarvoor zijn ze in het leven. Maar, en dat was zo'n eye-opener voor mij, dat ik denk van, oh, ik ga mijn klanten, mijn opdrachtgevers, daarin ook wel begeleiden en vragen van, vertel nou eens echt iets meer over hoe je organisatie in elkaar zit.
En dan heeft het complimenten, want dan heeft het dus zin. Want dan geef je aan wat je voor iemand je zoekt. En dan weet je ook wat voor cultuur en wat voor iets die andere organisatie is. 9 van de 10 keer, 99 van de 100 keer, staat er een standaard iets. Nou, dan lezen we gewoon schuin van linksboven naar rechts onder doorheen. En hebben we zoiets, het zal wel. Allemaal, en dan denk ik wel eens, waarom staat het erin? Want het is, je kunt het bijna op elke organisatie plakken. Ik weet welke jij nu bedoelt. En dat klopt, dat was onderscheidend. Dat is anders. Maar die organisatie staat ook anders in het leven. En dan kan ik me voorstellen dat je daar dus ook een dito leverancier bij zoekt, die bij die normen en waarden, laten we het daar maar over hebben, dat dat daarbij past. Bij die uitstraling, bij dat gedachtegoed.
Ik heb de organisatie zelf ook bedankt voor dat leerpuntje voor mij. Van dat dat echt een onderscheidend iets kan zijn. En dat kan ik ook weer gebruiken.
Ja.
Nou ja, je hebt op een gegeven moment nu wel eens aangegeven hoe het proces is gegaan. Ik denk dat we de aanbestedende diensten ook wel duidelijk hebben gemaakt. Mag ik het zeggen? Dat het een vak is. Het schrijven van tenders.
En wat is een vak? Oh, het schrijven van tenders.
Wat dacht jij dat ik ging zeggen?
Ja. Nou, nee, tendermanager is een vak. En tenderschrijver is inderdaad ook een vak.
Misschien wel even nog de verduidelijking. De tendermanager, dat is eigenlijk een beetje, mag ik dat zeggen, jouw rol?
Ja, dat ben ik.
En Octavia huurt dus ook voor de luisteraars mensen in, werkt ze mee samen, die echt gespecialiseerd zijn in schrijven.
Ja.
En nu sla ik het heel plat, maar we weten wel na deze podcast wat we daarmee bedoelen. Heb jij nog wat toe te voegen aan deze inhoud vandaag?
Nou, ik zit even op mijn lijstje te kijken, hè, want we hadden het natuurlijk degelijk voorbereid. Denken vanuit de klant, let op het woordgebruik. Oh ja. En nooit directie of wie dan ook aan het eind nog een keer laten kijken. Je moet met het trechter werken. De eerste versie die wij bijvoorbeeld opstellen, die bespreek je, als je dat wil, met directie en een hele hoop mensen. Dan is de richting bepaald en daarna volgt het fijnslijpen, dus onderscheidende aspecten, een heleboel van dat soort dingen. En hoe verder je in het proces komt, hoe minder mensen ernaar moeten kijken. Want iedereen weet, 10 mensen geeft 10 meningen. En het gaat erom in het begin dat je de goede richting gekozen hebt en daarna het invullen en het fijnslijpen moet je aan de vakmensen overlaten. Dus aan de inhoudelijke, de accountmanager of wie dan ook, samen met onze tekstschrijver en met mij. Maar niet nog een keer. Laat ik het anders stellen. Wat je veel ziet, vooral bij grote organisaties, is dat ze zeggen, oké, we gaan inschrijven. En dan aan het eind willen wij even lezen hoe die inschrijving eruit ziet. En dat is maar een aantal keren gebeurd bij grotere organisaties. En daar protesteerde ik dan tegen en zeiden ze, ja, nee, hier werkt het gewoon zo. En dan zie je dat een paar dagen voordat je moet inleveren, dat directies het helemaal niet eens zijn met de teksten. En dan denk ik, ja, daarom moet je hun vanaf het begin erbij betrekken. Dan zie je wat de richting is en hoe je het wilt doen. Maar niet aan het eind, als je bijna klaar bent. Dat is niet handig.
Ik vind het een mooie afsluiting. En daar zit geen parallel bij mij aan de aanbestedende dienst. De directie geeft een mandaat om de aanbesteding te gaan doen. En die komt pas weer in beeld als er een gunningsbesluit is. En dat is ook heel overzichtelijk.
Ja.
Dus, maar ik vind het een mooie afsluiting.
Oh, jammer dat we gaan afsluiten.
Je had nog wel een half uur door.
Ja, jammer.
Ik weet het.
Ja, hier kan ik wel dagen over praten.
Nou,
dat weet
gelukkig
je,
voor onze luisteraars vandaag niet. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En tot een volgende keer.